Goedemorgen allemaal. Het is voor mij een voorrecht om opnieuw weer in jullie midden te zijn. En ik wil Anne, Frank en Lennemarie bedanken voor zo'n dienst. Ik heb heel fijne ervaren. De lieden die je met elkaar hadden zingen en de boodschap die daarin centraal stond. Ik wil met elkaar gaan nadenken over het geheim van Abrahams voorbeden. Een tijdje geleden toen had ik Henry aan de telefoon en toen vroeg hij of ik in de komende tijd... En hij heeft daar geen einddatum aan gesteld, dus we gaan er gewoon mee door. Ik wil nadenken over personen uit de Bijbel en een les uit hun leven naar boven wil halen en die aan jullie mee wil geven. En dat wil ik doen. Dus de komende tijd, als ik voorga, dan zal ik nadenken met jullie over een Bijbelse persoon. Of een persoon uit de Bijbel. En vandaag gaan we het doen over het leven van Abraham. En we kennen denk ik allemaal wel de geschiedenis dat Abraham bidt voor Lot in Sodom. Hij bidt ook voor Sodom. En ik heb daar... een jaar geleden ongeveer bij ons in de gemeente over gesproken. En ik ben ervoor gaan bidden van, ja, hier wil ik dat het over gaat. En ik kwam hier uit. En ik heb mijn preek opnieuw geschreven. Ik las mijn preek door en ik had er geen vrede mee. Ik dacht, dit is het niet voor deze keer. Dus ik heb hem herschreven en ik denk dat ik een ander accent leg als vorig jaar. Maar ik ben bemoedigd door wat in het leven van Abraham gebeurd is. En dat wil ik aan jullie meegeven. We gaan lezen in Genesis 18 en we beginnen in vers 16 en dan lezen we hoofdstuk uit en dan lees ik nog twee stukjes uit hoofdstuk 19. Genesis 18 vers 16 en dan lees ik door tot hoofdstuk 19. Of het einde van hoofdstuk 18 en dan lees ik uit hoofdstuk 19 vers 16 en vers 24 tot 29. En we vallen eigenlijk een beetje midden in een gedeelte in, maar het stukje wat hier voorgeschreven is, dat gaat over de verschijning van God aan Abraham. Waar God Abraham belooft dat hij een zoon zal krijgen. En we beginnen dus in vers 16 te lezen, dus we vallen midden een beetje in een gedeelte in. Toen stonden de mannen van daar op en keken in de richting van Sodom en Abraham ging met hen mee... om hen uitgeleide te doen. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden, en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven, om de weg van de Heere in acht te nemen, om gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben, zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heere. En Abraham kwam dichterbij en zei, zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvaren. Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u ook hen wegvaren en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige en zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn? Zal de recht van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heer, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heer te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad te gronden richten? En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten, als ik er 45 vind. Hij, dat is Abraham, sprak opnieuw tot hem, de Heere God, misschien zullen er daar 40 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. En verder zei hij, laat de Heere toch niet in toorn ontbranden wat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik er 30 vind. Hij zei, zie... toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heer te spreken. Misschien zullen er daar 20 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te grond richten, omwille van die 20. Verder zei hij, laat de Heer toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te grond richten, omwille van die 10. Toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Vers 16 en hoofdstuk 19. Lot aarzelde echter, daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn 2 dochters, omdat de Heere hem wilde sparen. Zij brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. We gaan verder in vers 24. Toen liet de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heere uit de hemel. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Zijn vrouw, de vrouw van Lot, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. En Abraham stond 's morgens vroeg op en ging naar de plaats waar hij voor het aangezicht van de Heer had gestaan. Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat de rook van het land opsteeg, zoals de rook van een oven. En het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te grond richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen hij de steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde. Tot zover. Het is een heel aangrijpend gedeelte waarin we het een en ander lezen wat daar gebeurt. En we gaan vanmorgen met elkaar nadenken over het leven van Abraham. En het leven van Abraham valt heel veel lessen uit te leren. En uit deze geschiedenis zie je meerdere personen. Je ziet Lot en je ziet ook de inwoners van Sodom en Gomorra. Die komen als het ware indirect ook voorbij. En de vrouw van Lot. Maar vanmorgen wil ik nadenken over Abraham. En Abraham, de les die we leren is dat Abraham bewogen is met de mensen om hem heen. En Lot was een neef van Abraham, dus was iemand die ergens dichtbij stond. Maar Abraham had liefde voor de mensen om hem heen. En bewogenheid met de mensen blijft, als het goed is, niet bij woorden, maar wordt zichtbaar in daden die wij hebben voor de mensen. En er komt actie dus uit voort. En actie die zichtbaar is in gevouwen handen en eventueel gebogen knieën, maar het wordt zichtbaar dus in gebed. Bij Abraham zie je dat liefde voor mensen om hem heen zichtbaar wordt in gebed. Abraham gaat bidden voor mensen om hem heen. Zonder uw, jou en mijn gebed blijven de mensen om ons heen in de nood waarin ze verkeren. Even een vraag. Wat zou het einde van Lot geweest zijn als Abraham niet voor hem gebeden had? En ik wil niet eindigen in Abraham. En we zijn misschien het Calvinistisch ingeslagen dat ze zeggen, ja oké, maar de Heer die doet uiteindelijk wat hem baat, dat is waar. Maar soms is het even goed om na te denken, wat was het einde van Lot geweest als Abraham het gebeden had? Want je mag vervuld van de liefde en de bewogenheid van God, mag je andere mensen brengen voor de troon van God. Het geheim van Abrahams voorbeeld is het thema van de preek. Ik wil nadenken over 3 dingen. Hij stond in de eerste plaats voor het aangezicht van God. Ik zie een aantal keer terugkomen in het gedeelte. Abraham stond voor het aangezicht van God. In de tweede plaats zie je dat Abraham volhardend bidt. Dat gebed wat we gelezen hebben waar Abraham zwaar met God in gesprek is. Je ziet dat hij daar volhardend zonder op te geven bidt. En het derde, ik vind dat uiteindelijk mooi, hij werd verhoord door de genade van God. Dus het geheim van Abrahams voorbeden, daar zie je 3 dingen. Hij stond voor Gods aangezicht. Hij bad volhardend. En hij werd verhoord door een genadig God. Ik hoop dat je vanmorgen de noodzaak van voorbeden gaat zien. En misschien zie je hem al, misschien zie je hem niet. Maar ik hoop dat je sowieso zegt van, hey, het is me scherper geworden. Dat is voor mij het doel van vanmorgen. Om te zeggen van, hey, ik hoop dat het besef en de noodzaak van voorbeden een grotere realiteit krijgt. Want te veel christenen leven ergens een leven van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ik ben gered. Ik ben binnen. Ik ben uit het brandende huis. Dus waar zou ik mijn zorgen om maken? Terwijl als we er goed over nadenken en stel dat het huis hier waar we nu met elkaar zitten, en we hopen het natuurlijk niet, maar stel dat de brand zou uitbreken in het huis en u of jij of ik komt als eerste buiten en denkt zo, ik ben buiten. Ik zie daar de tuinset van Henk en Ernst staan, ik ga er lekker zitten, want ik ben gered. Het is klaar. Gelukkig ben ik eruit. Het is geregeld. Ik denk niet dat iemand van ons zou overkomen. Want we zullen eerder de ladder pakken die we zien staan, om te kijken wie kunnen we nog uit dit brandende huis redden. En dat beeld moet je even vasthouden in deze preek van vanmorgen, in dit gedeelte. Want de vraag is, zijn we ons ervan de dromen dat de wereld om ons heen in brand staat? Dat de mensen om ons heen, hoe religieus of vrijzinnig ze zijn, verkeren in een brandend huis. Abraham was ervan de dromen. En Abraham stond in de eerste plaats voor Gods aangezicht. We zien het in vers 17. Daar zegt, God zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Je ziet in vers 22 dat de mannen weggaan. En Abraham blijft staan voor het aangezicht van de Heer. Ik vind dat zo geweldig mooi. Abraham blijft staan voor het aangezicht van God. Abraham was vertrouwd met God en Abraham kwam dichtbij. Abraham leed dicht bij God. En als we effectief voor mensen willen bidden, als we willen dat ons gebed echt van betekenis is, dan is het belangrijk om in de eerste plaats te zien dat we moeten staan voor het aangezicht van God. Dat we een levende relatie met de Heere God hebben. God zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Voor mijn buurman kan ik verborgen houden, die ik misschien niet zo vaak zie, of iemand die mij nooit ziet. Een buurman die in ons tijd moet je ook al niet vaak zien, maar iemand die ver weg staat, kan ik verborgen houden wat ik doe. Of iemand die dichtbij staat niet. Die merkt dat en die ziet dat. En Abraham die staat voor het aangezicht van God, hij is verbonden met God door een levenswandel van elke dag. En in de praktijk van alle dag kunnen we sowieso niet zonder onze omgang met God. En ik ga vanmorgen niet uitgebreid hebben over stille tijd en omgang met God, maar ik wil je wel laten zien dat het belangrijk is dat je die relatie met God hebt. En onderhoudt. Want dan kan God niet verbergen voor jou wat hij gaat doen. En Abraham beseft dat. En het is ook mooi in Genesis 17, daar zie je dat God ook tot Abraham spreekt. En dan verschijnt God aan Abraham en zegt God, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat was een levensopdracht voor Abraham. Wandel voor mijn aangezicht. God wil dat Abraham dicht bij hem leven. God verlangt ernaar dat jij en ik een leven dicht bij hem hebben. En ik ben ervan overtuigd dat het verlangen van God groter is dan ons verlangen. En als je zit een beetje in de krant met stille tijd en andere dingen, dan moet je even kijken naar wat het verlangen van God is. En vaak haalt het ons uit de krant, omdat Gods verlangen groter is dan het onze. En dat is goed. Ik ben daar blij om. Dat het verlangen van God naar mij groter is dan mijn verlangen naar hem. God verlangde naar een intieme omgang met Abraham, om daar vanuit onder andere te kunnen laten zien wat hij ging doen en Abraham in te schakelen in zijn plan. En verlangen naar God, of leven met God, is niet goedkoop of oppervlakkig, maar dat is een diepe verbondenheid. En het is niet goedkoop of oppervlakkig, omdat je het ziet in de houding van Abraham. Vertrouwelijke omgang. En je ziet eigenlijk dat daarin twee dingen nodig zijn die de juiste houding bewerken. En die twee dingen wil ik even kort uitlichten, zodat we helder hebben waarom Abraham bidt. En vanuit welke houding hij bidt voor andere mensen. Twee dingen. Wie is God? En wie is Abraham? Dat gedeelte, dat gebed van Abraham, dat zou je in eerste instantie misschien kunnen denken, ja oké, Abraham die bidt daar op een gegeven moment iemand aantallen en hij is dan met God in gesprek over aantallen, dus ik snap wel hoe dat gaat, dat zou misschien wel kunnen overslaan. Maar juist het mooie vind ik dat je daar tussen de regels door iets ziet van Abrahams houding ten opzichte van God. Hij heeft een gezond besef van wie God is. Want het is belangrijk om te beseffen tot wie je bidt. Abraham, of God openbaart zich aan Abraham in hoofdstuk 17 als God de Almachtige. Als je gaat bidden voor andere mensen en je hebt niet het besef dat God de Almachtige is, dan is het een hopeloos verhaal. Want dan bid je eigenlijk tot iemand en je weet eigenlijk niet of die het wel kan. Maar hij is de Almachtige. En het leven van Lot, ik ga daar niet uitgebreid op in, maar het leven van Lot is niet een heel bemoedigend verhaal. Voor mij als christen. En de Bijbel noemt hem een rechtvaardige, dus aan de staat van Lot ga ik niks over zeggen. Maar het leven van Lot in de praktijk is niet heel bemoedigend. Dus op een gegeven moment komen Abraham en Lot komen ergens. En de een kwam bij de eikenbossen wonen. En de ander nou ja, ongeveer bij Sodom. Of tot aan, of vlakbij. En Abraham kiest Lot kiest daarvoor. En je leest over Lot niet zoveel. Maar uiteindelijk zie je op een gegeven moment dat hij tot bij Sodom woont. En op een gegeven moment zit hij erin. En op een gegeven moment zit hij in de poort. Lot heeft zijn carrière in Sodom gemaakt. Maar je moet er als christen niet te enthousiast over zijn. En misschien ken je wel iemand in je omgeving, misschien heb je iemand waar je voor bidt. Ik ben God de Almachtige, zegt God tegen Abraham. Wat bemoedigend, God de Almachtige. Als je voorbeelden doet, hij kan ze inwilligen. En het is zo gezegend om te beseffen dat hij de Almachtige is en het daarom kan. Wat een genade dat je komt tot hem, de heilige, de almachtige, die jouw voorbeden kan verhoren. Prijs God vanmorgen voor het feit dat hij dat kan. Vers 25, dan noemt Abraham God de rechter van de hele aarde. Abraham is diep doordrongen van wie God is. Hij heeft dat helemaal helder op zijn netvlies. God is de heilige, die geen zonde kan zien. De rechter van de hele aarde. Abraham is diep doordrongen van het oordeel wat staat te wachten voor Sodom en Gomorra. En toch durft hij het aan. Omdat hij weet dat hij uiteindelijk met de genade God te maken heeft. De boodschap van het oordeel over deze wereld is voor heel veel mensen, ook voor christenen, niet een heel bemoedigend verhaal. Want het staat vast en het gaat op een moment komen. Maar het meest bemoedigend vind ik dat wij tot die tijd de mogelijkheid en de gelegenheid hebben om te bidden voor mensen en ze te bevrijden. En ik ga straks laten zien hoe dat mogelijk is. Wie is Abraham? Abraham is in vers 27, daar is Abraham zich bewust van zichzelf. Hij zegt, ik heb het aangedurfd om tot de Heer te spreken, hoewel ik stof en as ben. Abraham weet heel goed waar hij vandaan komt. Abraham snapt het heel goed. En als jij en ik willen bidden voor andere mensen, moeten we dat gewoon snappen wie wij zijn. God de Almachtige aan de ene kant en Abraham stof en as aan de andere kant. En God de Almachtige schakelt Abraham als het stof en as in om Lot te gaan redden. Ze zeggen, ik ben zwak en ik kan niet zoveel. Als Abraham vanmorgen zou zitten, zou zeggen, geef je hand, dan ben ik ook. Abraham zou zeggen, ik kan het ook niet. Het is onmogelijk om Lot uit Sodom te redden. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Misschien heb je zo in je omgeving dat je denkt, ja, hoe ik die oorlog moet bereiken. Het is een heidenswerk om een christen te bekeren. En het is een christelijk werk om een heiden te bekeren. Maar soms lijkt het een heidenswerk om een heiden te bekeren. En dat is het voor jou en mij. Wij kunnen geen mensen redden. Wat niet wil zeggen dat we niet met mensen in gesprek mogen zijn, maar soms is het al onmogelijk om een gesprek te hebben. Abraham kon Lot niet bereiken. Want van in de buurt was hij tot ongeveer bij gegaan. Tot in en tot de poort. Dus hoe verder de tijd verstrekt, hoe moeilijker het voor Abraham wordt om Lot te bereiken. En die mensen hebben wij in onze omgeving. Ik heb ze, jij hebt ze, u hebt ze. Hoe kan ik ooit daar een zinnig woord mee spreken over geloof? Dat is de vraag die je wel stelt. En dan vind ik een verhaal als Abraham en Lot zo bemoedigend. En Abraham ziet dat, hij denkt, ja, ik kan het niet en ik weet niet hoe. Ik kan hem niet redden. En Abraham zegt, ik ben stof en as vergeleken met de almachtige rechter. En toch is er niks onmogelijks voor wie gelooft. Want het is eigenlijk best wel gedurfd, lijkt het, van Abraham. Hij zegt eigenlijk van ja, ik heb het gedurfd om te spreken, hoewel ik stof en as ben. Ze zegt eigenlijk, is het best wel gedurfd voor mij wat ik doe. Want Gods oordeel is aanstaande. En God stelt het niet uit. God gaat niet om zijn toorn over de zonde heen. Maar dit is stoutmoedig geloof. Dit is geloof wat, ondanks de realiteit die onomkeerbaar is, toch een beroep doet op de almachtige God van hemel en aarde. En weet met wie die te maken heeft. Geloof wat God kent en weet dat hij genadig is en die genade rijk wil uitdelen aan de mensen om je heen. De wereld waarin wij leven met alle mensen zal straks hetzelfde oordeel als Sodom en Gomorra ondergaan. Ik stop dat vanmorgen niet onder stoelen of banken. Want het probleem is, als we dit onder stoelen of banken gaan stoppen, of het een beetje wegmoppen, zo van ja, God houdt wel van ons en krijgt ook zo'n zoetsappig verhaal. Wat is dan de, waarom moet ik dan nog voor mensen bidden? Als het oordeel wel mee zou vallen en alle mensen uiteindelijk toch in de hemel komen, want God houdt van ze, waarom moet ik dan nog voor mensen bidden? En wat moet ik dan met dit verhaal? Daar heb ik niks aan. Abraham bidt. En aan het einde der tijden zal het oordeel komen, dat staat vast. Maar tot die tijd ontvangt ieder die je niet kent genade als hij of zij daarom vraagt. En als christenen zitten we soms met elkaar in een debat over de uitverkiezing en de vrije wil. En dan zeggen we, ja, dat zijn twee spoorrailsen die kun je niet bij elkaar krijgen. En ik voeg daar altijd graag nog een derde aan toe. En zeg maar, welke rol hebben wij eigenlijk als gelovigen? Om te bidden voor mensen. Het is heel interessant om met elkaar te praten over uitverkiezing en vrije wil. Maar het wordt nog interessanter als we zeggen van, hé, welke rol hebben de kinderen van God daarin? En ik ben er diep van overtuigd dat die rol daar is. En je ziet het hier bij Abraham. Abraham zegt, Heer, het kan toch niet zijn dat? En hij gaat. Hij gaat bidden. En God zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Vertrouwelijke omgang. Weten wie God is. Weten wie jij bent. Leven met hem. En dat bewerkt dit. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Ik hou van dit soort teksten die in de Bijbel staan. Omdat ze iets laten zien van Gods plan wat hij deelt met de mensen en de vertrouwelijkheid waarin hij dat doet. En vul daar gewoon vanmorgen je eigen naam in. Zal ik voor Henk, Kees, Marit, Anne verbergen wat ik ga doen? Kan God het bij je kwijt? God kan het bij Abraham kwijt wat hij gaat doen. En dat is niet alleen het oordeel over Sodom en Gomorra. Abraham die gaat volhardend bidden. God kon een machtige werk doen door zijn vertrouwelijke omgang. En dat machtige werk is het volhardende gebed. En Abraham bidt hier niet zomaar één keer. Dat is de les die we denk ik vanmorgen met elkaar kunnen leren. Abraham bidt niet, Heer, wilt u een keer, zou hem alsjeblieft willen redden. Maar Abraham gaat volhardend in gebed. En dat is iets wat we moeten leren. Wat we niet op één dag doen, maar ik vind het mooi. Hij bidt tot op het bod voor de rechtvaardigen in Sodom. Hij bidt tot op het bod om die plaats te kunnen sparen. Hij doet een beroep op de goedheid van God en hij smeekt God om recht te doen. Ik kwam erachter van de week, en vorige week toen ik niet mee bezig was, dat wij stof en as zijn. Dat blijkt vaak ook uit het feit dat wij niet zo volhardend bidden. Het feit dat ik stof en as ben en geschapen ben uit het stof van deze aarde, dat blijkt uit het feit dat ik het moeilijk vind om volhardend te bidden. En dat het een proces is waarin ik dat leer. En toch moet ik leren. En ik kom straks nog terug op wat het moeilijk is. Hoe dat makkelijker kan worden. En het is goed te beseffen dat we een prijs betalen als we de keuze maken om voor een zaak of een persoon te bidden totdat deze verhoord is. We betalen linksom of rechtsom betalen of we. En het ene gebed is eerder verhoord als het andere, dat besef ik ook. Maar voor bij te doen is volharden tot de verhoring of de belofte van verhoring verkregen is. Ik las in een boekje van Turing vorige week, hij schreef, wanneer de duivel iemand ziet die werkelijk in de kracht van het gebed gelooft, die weet wat bidden is en dat ook werkelijk doet, En vooral wanneer hij een hele gemeente zich op zijn aangezicht voor God ziet neerwerpen, dan zittert hij. Omdat hij weet dat zijn tijd in die gemeente of in die plaats voorbij is. Hudson Taylor die zegt, we moeten leren dat voorbeden, dat betekent mensen bewegen via God door gebed. Die onmogelijke persoon, ik bedoel dat niet letterlijk, maar die persoon als lot in jouw omgeving. Die kan bewogen worden via gebed door God. Door God via gebed. Dit is zo kostbaar. Hoe groot de onmogelijkheid lijkt, het is niet onmogelijk. Via gebed, door gebed, brengt God in beweging. En we hebben het gebed nodig. Abraham bad volhardend en hij streed totdat God Lot in beweging bracht. En soms duurt dat even, want dan lijkt hij nog niet gelijk in beweging te komen. Maar je weet natuurlijk nooit wat er al aan het gebeuren is. Soms bid je voor iemand en denk je, ja, lijkt weinig gebeuren. Totdat hij tot geloof komt en zijn verhaal vertelt. En denk je, dacht hij al zo lang na? Oké. Dat vind ik interessant aan het werk wat God doet. Dat zien wij niet altijd gelijk. En daarom is het belangrijk in geloof en vertrouwen te bidden. En in Abraham's volhardend gebed valt het op dat hij aanhoudend vraagt. Hij stopt niet, hij blijft volhouden. Hij gaat eigenlijk tot het uiterste. Hij zegt, nou, als er dan 45 zijn. En hij komt er bij de 10. Ergens lijkt het heel gewaagd wat Abraham doet en is het niet. Maar het laat juist de goedheid van God zien. Waar Abraham een beroep op doet. Hij blijft volhouden. En God wordt niet boos. God stuurt hem niet weg. Maar God gaat in op de vraag die Abraham stelt. Wilt u dat even in? Je komt vandaag thuis. En een moment, vandaag thuis. En kan een beetje voor iemand. Dus God niet stil. Dat zwijgt God nu. Maar dan antwoordt hij. En het antwoord zien we niet altijd gelijk. Maar ik ben er diep van overtuigd dat als God iets op je hart legt om voor te bidden, als God je een overtuiging geeft om voor iets of iemand te bidden, dat hij de uitwerking zal geven. En wij moeten onszelf daarin trainen en leren te volharden, want aanhoudend en volhardend gebed behaalt overwinning. En we leven in een tijd en in een cultuur waarin we ontzettend veel dingen te doen hebben. Waarin tal van dingen onze aandacht en verantwoordelijkheid vragen. En toch is het misschien goed om onszelf ergens een soort levensstijl als Abraham aan te meten. Dat we op vaste tijden, God zoeken voor mensen en dingen om ons heen. Want aanhoudend en volhardend gebed baant overwinning. Abraham is hier, ik vind het mooi, wat je hier eigenlijk ziet, is dat Abraham eigenlijk zo'n man is, die zet zijn tanden erin, die laat niet meer los. Ja, zo vind ik het. En dat, ik denk dat we dat karakter onszelf moeten ontwikkelen. Dat we zeggen van, ik begin ergens op te bidden, en ik laat niet meer los. Want Abraham die gekozen had voor het wonen bij de eikenbossen, die kwam toe aan bidden van Lot. Ik weet niet hoeveel Lot de zoon van Abraham gebeden heeft. En ik zeg niet dat je vanaf nu in de eikenbossen van de Bolle Waard moet gaan wonen, maar je snapt wat ik bedoel waarschijnlijk. Abraham die wist waar hij het beste toe kwam aan zijn leven met God. En als we van betekenis willen zijn, dan moeten we kiezen voor een leven waarin tijd is voor voorbeden, waarin tijd is voor gebed. Want waar tijd is voor aanhoudend gebed, kan God grote dingen doen. En Een ander gedeelte wat dit heel mooi onderstreept, dat vind je in Lucas 11. En dan mag je even opzoeken. Als je bij hebt, dan is het mooi om dat mee te lezen. Ik moest op een gegeven moment gisteren aan dit gedeelte denken toen ik nog bezig was met deze preek. En dit gedeelte heeft mij bemoedigd, nieuwe inzichten gegeven. En ik lees uit Lucas 11, vers 5 tot en met 10. En het gaat daar over gebed. Jezus heeft net onze Vader gebeden en dan zegt hij: stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en zegt tegen hem: vriend, leen mij 3 broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnenuit het huis zou antwoorden zeggen: val mij niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Jij en ik gaan naar de Almachtige van hemel en aarde. En doen daar een verzoek voor een ander. Want hier gaat iemand naar iemand anders toe en zijn vriend leent mij 3 broden, want er is iemand bij mij gekomen, dus hij heeft het niet voor zichzelf nodig, maar voor de ander. Jij en ik gaan naar God toe en zeggen: Heer, geef hem of haar zijn bekering. En bid die ontvangt. Ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Je komt hier niet voor jezelf. Ik vond het mooi inzicht. Diegene komt hier niet voor zichzelf. Maar hij komt hier voor de ander. Dit vers, bid en u zal gegeven worden, plakken we heel vaak op een gebed dat we bidden voor onszelf. Maar het gaat hier in de eerste plaats over de ander. Ik vond het een mooi inzicht gisteren. Dat oef. Het gaat hier niet over mezelf. Maar het gaat hier over het gebed wat ik in de eerste plaats bid voor de ander. Jij en ik gaan voor een ongelovige vriend naar God en bidden om de openbaring van het levende brood. Die vriend vraagt hier om 3 broden. En het is een gelijkenis wat hier is verteld. Het is een verhaal waarmee hier iets duidelijk wil maken. Misschien is de diepere laag hier wel dat we bidden om het levende brood. In het leven van die ander. En dan zegt God niet: val mij niet lastig. Maar dan wil God het royaal uitdelen. Abraham wist met wie hij te maken had. En je hebt te maken met hem waar je altijd terecht kunt. Die zelfs in de nacht je hoort en verhoort. Je bidt tot een God van trouw die nooit verandert. En bidt volhardend omdat je weet tot wie je bidt. En dat hij je niet buiten laat staan. Ik heb dit opgeschreven: als je bedenkt tot wie je bidt. En bedenk dat je altijd tot hem kunt naderen, voor die ander. Geef dat kracht om te verwarren. Misschien is het punt dat we het moeilijk vinden om te verwarren, heeft misschien wel hiermee te maken dat we te weinig zicht hebben tot wie we bidden en wie hij is. Misschien herken je dat wel. Als je voor iemand bidt en je denkt: ja, zou God dat doen? Zou God hem echt gaan redden? Dat is niet het geloof van Abraham. Abraham had een rotsvast vertrouwen dat God het zou doen. En de Satan wil je ontmoedigen met gedachten en leugens die twijfel brengen of God je wel of niet zal verhoren. Maar Abraham pleit volhardend op de belofte en het karakter van God. En het geheim van voorbeden, dat vind je in vers 25. Van hoofdstuk 18 aan Genesis. Er kan toch geen sprake van zijn dat er zoiets doet. dat ik, als ik dat dan lees, dan denk ik, oeh, kun je dat zo durven te zeggen tegen God? Kan er geen sprake zijn dat hij zoiets doet? Vanuit onze reformatorische achtergrond zou je zeggen, nee, dat is niet gepast om te zeggen. Maar Abraham is iets minder reformatorisch en die doet dat. Abraham zegt, dan kan toch geen sprake over zijn dat hij zoiets doet? Dit is het geheim van voorbeeld. Dit vind ik zo mooi. Abraham zegt, Heer, het kan toch niet zijn? En het mooie is dat je hier ziet in vers 25, het gaat uiteindelijk niet meer om Lot, het gaat niet meer om Abraham, maar het gaat om God zelf. Om de glorie van God. Abraham zegt, eigenlijk, als je dit doorbetaalt, dan had hier Abraham hier eigenlijk zou willen proberen te zeggen, van, ja, je bent er nog, hoe geloofwaardig. Daar raakt het een beetje naar, wat Abraham eigenlijk zou willen zeggen. Dat kan toch niet? Zijn dat. En dan opnieuw vertaal ik dat met deze woorden. Het kan toch niet zijn dat uw zoon offerde aan het kruis. En dat deze persoon die ik bij u breng verloren laat gaan. U offerde uw zoon voor de hele mensheid. En ik ben mijn vriend bij u. Al is het in de nacht. En ik wil een beroep doen op uw ontferming en uw genade. En dat uw glorie zichtbaar wordt. En ik besef heel goed vanmorgen dat we ergens het stuk hebben, een gebed wat niet verhoord is. En dat is een preek op zichzelf. Maar dan kun je vanmorgen bemoedigen om te zeggen, het kan toch niet zijn dat uw zoon offerde. Ik denk dat we meer van dat stoutmoedig geloof van Abraham nodig hebben. Om iemand te brengen voor God en te zeggen, Heer, het kan toch eigenlijk niet anders dat. En soms is het in de week verhoord. En soms een beetje een jaar. Soms twee. Voor mijn werk bij operatie mobilisatie heb ik me wat verdiept in de geschiedenis van operatie mobilisatie. En ik voel, het heeft mij geraakt hoe dit werk begonnen is. In 1957 ging George Furler, die ging met een aantal vrienden naar Mexico om het evangelie te gaan brengen. En je zou dat moment kunnen markeren als het begin van de operatie mobilisatie. En dat is het niet. Want 15 jaar daarvoor had een vrouw het besluit genomen in haar hart om te gaan bidden voor een christelijke universiteit of een gewone universiteit bij haar om de hoek. En zij had het besluit genomen om te gaan bidden dat er uit de universiteit studenten tot geloof zouden komen. En 15 jaar lang heeft deze vrouw gebeden. En dan kwamen we tot geloof. En zij zeggen, had ze groot geloof, maar haar geloof was het groot. Want ze bad ook dat ze uit zouden gaan om het evangelie te delen. En daar is het hele werk van OM uit voortgekomen. 15 jaar lang heeft ze gebeden. Dat het gebed werd verhoord. De zouden misschien tegen elkaar zeggen, bestaat hier geduld voor nodig? Misschien wist die vrouw heel goed wel dat hij ze bad. Dat vind ik bemoedigend. Soms moeten we lang bidden. Maar hoe lang zou het voor ons wel niet gebeden zijn? Een beroep doen op het karakter van God en gericht op het offer van die Jezus, dat brengt God in beweging. Zorg dat je in je omgang met God en in het samen zijn als gemeente de beloftes van God leert kennen. Waar je op mag pleiten. Waar je beroep op mag doen. Mensen zeggen, hey, we bidden in geloof. En geloof is niet dat van, nou, ik geloof het nu echt, want dan, ja, dan doet God het nu echt. Ik geloof nu echt. Dat is niet geloof. Dat je zelf voorhouden dat. Als het daarmee doorgaat. Maar geloof is, ik vertrouw God op wie hij is. Ik weet op wie ik kom. Dat is geloof. Geloof is, er kan toch geen sprake van zijn bij u dat. Dat is geloof. Geloof is niet jezelf steeds proberen voor te houden, maar geloof is zeggen, Heer, het kan niet anders zijn. Dat we solidarisch op elkaar maken. En God schakelt ons in. Abraham werd gehoord door een genadig God. Abraham bad tot een genadig God. En ik geloof dat Abraham daar diep van overtuigd was. We lezen vers 16 uit hoofdstuk 19 nog een keer. Lot aarzelde echter. Je ziet dus, mensen komen soms niet zo makkelijk tot geloof. Soms kunnen mensen nog wat twijfelachtig zijn. Wat moet ik nou? Lot aarzelt nog een beetje. En daarom grepen die mannen zijn hand. De hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters. Omdat de Heer hem wilde sparen. Het verlangen van God is groter dan het verlangen van Lot. De mensen om ons heen zitten helemaal niet te wachten op God. Maar God wel op hun. Dat wist Abraham. Abraham wist dat hij tot de genade God bad, van wie het verlangen groter was dan het verlangen van de mensen voor wie hij bad. In dit geval Lot. God wilde hem sparen. Ze brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. God wilde Lot sparen. En God wil dat de mensen om ons heen gered worden. En God kiest ervoor om ons dan erin te schakelen. Het is geen vrijblijvendheid. Om te zeggen, nou, misschien staat de gave of de taak bijvoorbeeld maar aan. Zoals kan ik er zo over nadenken, kan ik weten of ik dat doe. Het is geen optie. Het is een opdracht. We zijn gered om anderen te redden. Red hen die ten dode wandelen. Gods hart is bewogen voor een wereld vol nood. En God had Lot op het oog. En heeft hem midden uit een verwoesting geleid. En God verlangt ernaar dat zijn genade en vergeving zichtbaar worden in de mensen om ons heen. Abraham heeft gebeden voor de rechtvaardigen in de stad. En Lot was onbereikbaar en leefde midden in Sodom. En God leidde hem uit. En mijn vraag is vanmorgen. Ben je zelf uitgeleid uit Sodom? Zijn we uitgeleid uit ons zonde bestaan naar het nieuwe leven? Ik vond het zo mooi, de liederen die we gezongen hadden. Die gingen over het offer van de Heer Jezus. Over het karakter en de genade van God. Maar jongen, die kan dat steeds terug. Maar zijn we zelf uitgeleid? Als we zelf uitgeleid zijn, kunnen we anderen door gebed via de troon uitleiden uit zo'n doel. Belangrijk om te weten dat we gered zijn. Door het bloed van de Heer Jezus. En als we dat zien, als we dat scherp hebben en helder op ons netvlies, dan kunnen we anderen redden. God dacht aan Abraham. Lots moraal was sterk vervallen. En Lots toewijding aan God was tot een zwaar dieptepunt afgezakt. Als er voor zijn uitreding uit Sodom überhaupt sprake was van iets met God hebben. En daarbij moet mijn vader misschien dat wel tot stand komen nadat hij uit Sodom was. Zou heel goed kunnen. Maar God dacht aan Abraham. Ik vind dat, je ziet dat in vers 29. Het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronden ligt, dat God aan Abraham dacht. Ik vind dit zo, ergens is het bijna een mysterie. Als je daarover nadenkt, dat op je in laat werken. God dacht aan Abraham. Toen hij Lot uit het midden van de verwoesting leidde. Broers en zusters, er is bijna geen grote vreugde dan de verhoring van je gebed te zien. Ik hoop dat je het een keer mee hebt gemaakt dat iemand waar je voor gebeden hebt, met alleen of met elkaar als gemeente of met het gezin waar je uitkomt, heeft je tot geloof zien komen. De vreugde daarvan is zo groot. En wat mij dan, als ik daar aan terugdenk, denk ik, de moeite die het mij ergens gekost heeft, daar denk ik eigenlijk ineens niet meer aan. Dus zelfs met een vrouw die een baby baart, op het moment dat die baby er is, lijkt ze alles vergeten te zijn. Want ze ziet haar baby. En dat is herkenbaar. Denk ik, als je bidt voor anderen en je ziet de verhoring van je gebed, dan denk je ineens niet meer aan de inspanning, maar dan zijn we vol vreugde op het werk dat God gedaan heeft.
En daarom moeten we niet te veel zien, denk ik, op de inspanning die het kost. We moeten daar eerlijk voor zijn aan onszelf, realistisch over zijn. En tegelijk moeten we beseffen, de vreugde die de verhoring geeft, staat in zo'n ander contrast dan het offer wat je brengt. God denkt aan je. God denkt aan je gebed als hij de mensen redt waar je voor gebeden. Ik wil niet eindigen in de mens, maar ergens misschien wat een eer. Je zult maar zo'n Boeddha-beeld als je God hebt, die denkt niet aan je als een ander dat ook gaat zien. Ja, Boeddha is wel interessant. Boeddha denkt dan niet aan je. God denkt aan je. En dat is de zegen van het christen zijn, dat God aan je denkt. Hij ziet de inspanning. Hij ziet de gebeden die je dagelijks, wekelijks, één keer in de maand gebracht hebt voor hem. Want hij is almachtig. Hij onthoudt ze allemaal. Soms kan iemand iets tegen je gezegd hebben en dan komt hij dan weer later en zegt, ja, ik heb echt gezegd. Ik zou het niet meer weten. God vergeet het niet hoor. God weet. Tot op de dag van vandaag, de gebeden die je gebeden hebt. En God denkt aan je als hij ze verhoort. Moody heeft gezegd, gebed is de kracht die de arm van de wereld beweegt. Dit is het geheim. Gebed. Beweegt de arm van deze wereld, de almachtige schepper van hemel en aarde. En ik wil je bemoedigen met het feit dat je gebeden voor anderen niet te vergeven zijn. En als je gebeden naar Gods wil zijn, verhoort hij ze. En Johannes 5 gaat ook, ik ga dat niet uitweiden, je arbeid is niet te vergeefs. En hou vol, tot je de vervulling van je gebed ziet. Tot je de verhoring van je gebed ziet. En het nieuwe leven als het ware uit de aarde ziet opspruiten. En de engelen zich verblijden en jij met de engelen over de redding van iemand anders. En misschien is ons probleem dat we te weinig zicht hebben op het werk wat God wil doen door onze gebeden heen. En soms moeten we lang bidden. Dat besef ik zo goed. Er zijn dingen waar ik vanaf mijn bekering 7 jaar geleden voor ben gaan bidden die nog niet verhoord zijn. Maar ik ben er diep van overtuigd dat God bij machten is om te doen. En laten we elkaar aansporen en bemoedigen om vol te houden om te bidden voor mensen. En ik besef, je kunt niet je hele familie elke dag bij God brengen. Maar het mooie van gebed is, als ik het doe voor 2, en die 2 worden gered, en die 2 gaat ook weer voor 2, dan krijg ik dit effect. Dan wordt de rijkwijde steeds groter. En een van de problemen van de kerk van vandaag, ben ik van overtuigd, is dat we te weinig beseffen dat we moeten bidden voor andere mensen. En dan zeggen, ja, waarom doe God dan niks? Waarom is het helemaal niet tot geloof gekomen? Snap jij het? Die gedachten zouden op kunnen komen bij mensen. Tegelijk zegt de Bijbel, je hebt niet als je niet bidt. En het is heel scherp. Maar als we bidden, geloof ik dat we ze ontvangen. En Paulus zegt in de Korintiërs, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Waarom? Omdat je arbeid niet te vergeefs is. Hou jezelf die belofte voor, leer hem uit je hoofd. En maak hem je eigen, maar arbeid is niet te vergeefs. En soms redt God iemand na mee. En soms na 10 jaar. Misschien wordt de glorie van God nog wel meer zichtbaar. Diegene die na 10 jaar binnen gered wordt. Omdat het echt een lot uit de 21ste eeuw is. En niet de lot van de loterij bedoel ik, maar lot, de naam lot. Je dient de genade God. En ik ga afsluiten met Lucas 11. Lucas 11 vers 11 en 12. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of ook als hij hem een ei vraagt en een schorpioen geven. Als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Je ziet hier met best wel een aantal vaders en moeders. En dit gaat ook gewoon over moeders. En dat is natuurlijk een beeld van God de Vader. Stel dat je aan het eten bent en je kind vraagt ook om een ei. Is er niemand die naar zijn terrarium met vogelspinnen loopt en een vogelspin pakt en geeft? Bij wijze van de slechtste vader op aarde haalt het eigenlijk niet in zijn hoofd. God ook niet. Als je God bidt om de redding van de ander, zal hij dan doodgeven? Als je hem niet kent als je redder en je komt bij het kruis, dan geeft hij niet de dood, maar het leven. En misschien is dit wel een les die je mee kan nemen voor de mensen om je heen. Als je tot hem komt voor vergeving van zonde, ontvang je niet de dood, maar het leven. Dus als je zegt, ik ben niet gered. Ik ben niet gered, wat nu? Kom naar het kruis en ontvang daar de vergeving van zonde. En daar word je bevrijd van de dood. En de mensen die wij met elkaar voor de troon van God brengen. En waar we vragen om de zegen van God over hun leven, de redding en het geloof in de Heer Jezus. Zal God geven. En laten we volhouden. En laten we volharden. Want de hemelse Vader weet wat we nodig hebben. En laten we bidden om de moed en de kracht en het geloof van Abraham. Die volhield tot het eind. En die zei, kan toch geen sprake van zijn bij u dat. Als u mij genadig geweest bent, dan kan het toch niet zo zijn dat u de ander niet genadig zou zijn. En als u mij op het gebed van anderen gered hebt, dan kan het toch niet zijn dat u hem niet redt. Het heeft alles te maken met het karakter van God. Waar we op mogen zien en ons naar uitstrekken. Amen. Zullen we binnen. Vader, u zegt in uw woord, die mij zoeken zullen mij vinden. En u zegt in uw woord, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen. Misschien gaan we in ons leven gebukt met een last, die de ander niet ziet. Geef dat we vandaag komen bij het kruis van de Heer Jezus. En daar uw genade ontvangen. Want welke vader, hoe zal aan zijn zoon als hij een brood vraagt, een steen geven? Heer, vergeef ons ons ongeloof. Vergeef mij mijn ongeloof als ik zo vaak gebeden heb. Misschien eigenlijk stiekem gedacht heb dat u misschien toch een steen of een halve of een kluit aarde zou geven. En geef dat stoutmoedige geloof van Abraham, dat we zeggen, Heer, er kan bij u toch geen sprake van zijn dat. Geef dat aan mij, geef dat aan ieder van ons. En kom tot uw doel in uw Zoon, de Heer Jezus. In deze wereld. Met ieder van ons. En schakel ons in als voorbidders in uw plan. Als we kijken naar de geschiedenis, dan zijn de grootste dingen gebeurd. En tot stand gekomen in gebed. En het probleem van Babel was dat het zo groot was. Maar ook zo snel kapot ging. En help ons te bidden. Ik bid voor mijn broeders en zusters hier in deze gemeente, in dit deel van uw lichaam. Dat u hen sterkt. Om volhardend te bidden. Om met dat stoutmoedige geloof van Abraham te bidden. Voor deze wereld in nood. Voor dit deel van dit land. En vervul ons met de vrede van u. Met het geloof dat u boven bidden en boven denken zult schenken. Paulus zegt dat tegen de Galatiërs. Hem nu, die bij macht is, meer te doen dan wat wij binnen denken of beseffen kunnen. Heer, dat bent u. Wij zijn zo beperkt. En geef ons daarom veel van uw geloof. Van vertrouwen op u. Vader, we roepen u aan. En we bidden met elkaar. Maak ons voorbidders. Maak ons mannen en vrouwen die strijden voor anderen voor uw troon. In het besef dat de tijd kort is en dat de wereld in brand staat. En dat we gered zijn om te redden. En als we u niet kennen, geef dan dat we mogen komen bij het kruis. En daar uw genade mogen ontmoeten. Uw heerlijkheid mogen zien. Maak uw glorie zichtbaar door onze gebeden heen in de redding van anderen in Jezus' naam. Amen. Amen.